Dat is wat er voor ligt om te gaan besluiten. Zodanig.
Ik begrijp uw voorstel, ik ben het er alleen niet mee eens. Ik vind dat wij als raad een verantwoordelijkheid hebben. En wij als raad dat bepalen en niet het presidium.
Zeker. Nee, maar zeker. Maar
dus wat mij betreft kan de vraag gewoon voorgelegd worden aan de raad. Ja. Met van, wenst u tussen nu en 1 september, wanneer de tijdelijke wet in principe afloopt, digitaal te vergaderen dan wel fysiek aanwezig te zijn. Ja, nou, mijn voorkeur duidelijk. Is daar duidelijk.
Ja, maar dus... Uw voorkeur is heel duidelijk. Maar daarom is het ook goed dat u een voorzitter heeft die andere geluiden ook probeert op te vangen. En ik vang ook het geluid op dat er een aantal zijn die zeggen van we volgen misschien ook wel de digitale wereld. En dat is een aspect wat we in het presidium kunnen bespreken om daar de opdracht toe te geven voor de griffie. Dus voor ligt nu, tot nader order, gaan wij fysiek vergaderen conform de RIVM-richtlijnen. Komma, we gaan in het presidium bespreken hoe de griffie de opdracht kan uitwerken om naar een digitale variant toe te gaan. Dan kun je alsnog zeggen, we gaan geen digitale variant doen, maar hij mag wel voorliggen. En je kunt zelfs nuances in vergadertypes aanbrengen daarmee. Dat ligt voor. Dan wil ik graag de handen zien voor de mensen die tegen die fysieke vergadering zijn met die komma en de zin die ik daar zojuist achter zei. Wie is daar tegen? Daar zie ik geen hand. Wie is daar? Wie is voor de fysieke vergadering conform de RIVM-richtlijnen zoals we het nu gedaan hebben? Daar zie ik dat alle handen van de aanwezige leden omhoog gaan. En dan betekent dat met deze hamerslag dat we op die manier gaan vergaderen en dat we de verdere uitwerking in het presidium, in het presidium verder bespreken. Dan ligt voor de agenda van nu. Ik heb een aantal van uw leden gehoord om een aantal agendapunten door te schuiven. Maar ik vind het even verstandig dat wij ieder agendapunt wat voor ligt ter bespreking nog even expliciet te noemen. Gaan we dat doorschuiven of gaan we dat behandelen vandaag? Dan is agendapunt 3, stel ik u voor, dat gaan we behandelen. We hebben een gastspreker hier. Mijn voorstel is om dat te behandelen. Dat kost 10 minuten, een kwartier. Dan hebben we een update ook op een ander niveau van hoe we de coronacrisis aanpakken. Dat is één. Dus dat is agenda punt 3. Agenda punt 4, dat gaat over het vaststellen van het IBOR. Ik wil graag de handen zien wie dat vandaag behandeld wil zien in deze fysieke vergadering. P4 is dat. Help de griffier me even mee. Even de handen goed omhoog, want anders gaan er wat twijfels ontstaan. Dat is een meerderheid zo te zien. De griffier heeft opgetekend wie dat dan is, neem ik even aan. Ja, dus dat is een meerderheid. Dus betekent dat we P4 gaan behandelen. P5, cultuurnota 2020-2023. Misschien vooraf even, ik heb natuurlijk de vragen gezien. Kan ik beantwoorden, hoeft niet schriftelijk. Maar de vraag is of u het wil behandelen. De handen graag voor behandelen nu. Oh, er is een interruptie. Er is een interruptie. Maar meneer Van Dam, sorry.
Ja. Nou, wat mij betreft behandelen we hem wel, nu we hier toch zijn. En alles is gebeurd wat er is gebeurd en gezegd. Maar ik heb gezien dat op internet allerlei wat mailverkeer is geweest met allemaal vragen die gesteld gaan worden. Tenminste, die indruk kreeg ik daarbij. Op basis waarvan ik denk van ja, is het dan wel rijp voor het politiek debat en moet het niet terug naar de commissie? Moeten niet al die vragen eerst beantwoord worden. Dus wat mij betreft wel een debat, laten we het gewoon wel staan. Maar niet dat we een soort van commissievergadering erover voeren, maar echt een debat.
Nee, dat laten we dat elkaar beloven. Ja, helder. Handen omhoog graag voor degene die dit behandeld willen hebben. Daar zie ik alle handen voor omhoog. Dus dat gaat P5 ook door. Niet mevrouw Boegta, niet. Eén stemming nee. Dat is mevrouw Boegta bij P5, maar dat betekent dat hij wel doorgaat. P6, dat is de ontwikkelagenda participatie. Graag de handen voor wie dat door wil laten gaan nu, wie daar vandaag over behandelt. Ik zie daar 1, 2, 3 stemmen. Dat betekent dat hij van de agenda afgaat. Dan is er ook, heb ik gezien, een motie vreemd aan de orde van de dag. Dat gaat over de vluchtelingenkinderen. Behandelen we die vandaag? Toch even de handen omhoog. Behandelen we die vandaag? Dat is een minderheid. Ik denk wel, ik wil u graag ook even ook als voorzitter meegeven dat het agendapunt een motie vreemd aan de orde van de dag is iets anders dan een te behandelen agendapunt. Het is gebruikelijk in huis dat als iemand een motie vreemd aan de orde van de dag wil doen, zeker omdat het actueel is, dat het behandeld wordt. Dus ik wil u niet in de flow brengen van we gaan het allemaal niet doen. Dus dat zou ik u wel graag in overweging willen geven. U gaat er zelf over. Als u zegt ik wil niet behandelen, dat is het aan u. Maar ik heb wel gezien dat er een urgentie is benadrukt door deze en gene. En er zijn twee leden die er wat over willen zeggen. Mevrouw Boegta wilde wat over zeggen. Meneer Boonman heb ik gezien. Gaat u gang, mevrouw Boegta.
Ja, ik blijf bij mijn eerdere standpunten. Zoals aangegeven, we moeten het zo kort mogelijk houden. En bij de noodzakelijke dingen. En dan om dit soort amendementen, moties in te gaan dienen. Ja, ik vind dat gewoon niet verstandig.
Nee, dus uw mening is daar duidelijk in. Er zijn andere partijen die willen wel, vinden dit wel urgent om te bespreken. Meneer Boonman. Wat is uw standpunt hier?
Ja, of het urgent is of niet, maakt mij eigenlijk niks uit. Maar u gaat heel makkelijk in tegen de vergaderorde. En daar heb ik wel bezwaar tegen. En daar maak ik ook bezwaar tegen. Dus als een raadslid een punt wil brengen, dan brengt hij dat punt.
Zo is het. Zo is het. Zeker. De vraag ligt voor, gaat het behandeld worden met de toevoegingen van de opmerkingen die gemaakt zijn? De raad bepaalt het. Onze griffier helpt ons met de orde van de vergadering ook. Ik wil de handen zien graag voor of het behandeld gaat worden nu. Ja, handen goed omhoog dat we het goed zien. Onze griffier telt. Helder, er is een heroverweging, dus het gaat behandeld worden nu. Dat zijn, als ik me niet vergis, de agendapunten die niet onder de hamerstukken vallen en als zodanig aan de orde zijn. Akkoord? Dan, u weet, er is een besloten deel. Dat, de vraag ligt dus ook voor of het besloten deel behandeld moet gaan worden. Er zijn leden die hebben daar al opmerkingen over gemaakt. De portefeuillehouder heeft daar eerder ook een toelichting over gegeven. Wil er iemand vooraf wat over zeggen? Of kan ik de handen zien voor, we gaan het behandelen? En met de hand omhoog, we gaan het behandelen. Wie wil het behandeld hebben? De griffier telt weer. Negen is een meerderheid, dus dat betekent dat we het gaan behandelen. Dat zijn de zaken die we in de agenda aan de orde hebben. Dat over de agenda. Ik maakte een kleine sprong vanaf de mededelingen naar de agenda, maar dat was ook wel even noodzakelijk. Zijn er andere mededelingen vanuit de raad? Niet vanuit het college, ook niet. Dan de besluitenlijst, 26 maart. Kunnen we die vaststellen? Heeft iemand daar opmerkingen over? Niet vastgesteld daarmee. Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen, week 15... Dan de bekrachtiging van de toezegging, agenda 1.5. Leden daar opmerkingen over? Niet, dan is die daar ook mee aangenomen. We hebben geen insprekers vandaag. Dan is er interpellatie van de raadsleden. Er is een mondeling vraag aangekondigd door mevrouw Gasling over het uitblijven van informatie tussen rapportage over de sportvelden, de Kwakel en de ruilverkaveling. Mevrouw Gasling, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, inmiddels is er vandaag een tussenrapportage verschenen. Wij hebben dit aangevraagd omdat in de commissie van 8 april de wethouder heeft toegezegd dat die week nog informatie zou komen. En dat bij de stukken van gisteren zat dat niet bij. Dus, maar vandaag is het er gelukkig. Waarvoor dank. Toch nog even een vraag over het proces. Er zijn een aantal. Via de krant heeft ons wat nieuws bereikt daarover, inhoudelijk. Dat een aantal sportverenigingen niet willen verhuizen naar de ruilverkaveling. En wat ik lees in het bericht, dat KDO een voorwaarde stelt over de sporthal, dat hij mee moet. Ik vind dat, wij vinden dat dat tamelijk belangrijke wijzigingen zijn van het oorspronkelijke voorstel. En zijn van mening dat de wethouder ons daar, het college ons daarvan had moeten informeren en misschien wel dat aan ons had moeten voorleggen. Ik wou vragen aan het college waarom dat niet gebeurd is. En eventueel ook van anderen horen hoe ze daarin staan. Vooruitlopend op een eventuele behandeling in de volgende commissie. Dus ik wou het wel kort houden. Dank u.
Nee, dat doen we zeker, dat we het kort houden. En ik verwacht ook niet dat de wethouder Hazen naar de spreekgestoelte gaat. U mag daar blijven zitten, maar ik denk dat het goed is om een korte reactie van u te krijgen. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Het is een haalbaarheidsonderzoek naar een idee. En tijdens dat haalbaarheidsonderzoek praten wij intensief met partijen. Zoals u dat destijds ook in deze raad heeft aangegeven. Wij vinden het heel belangrijk wat de sportverenigingen daarvan vinden. Die hebben we ook als eerste benaderd. Ja, daar komen reacties uit, daar komen geluiden uit. En die nemen wij in het verdere haalbaarheidsonderzoek mee. Ik vind het te vroeg om nu al te concluderen, omdat er een van de partijen een uitlating doet. Ja, dat je daar op een gegeven moment de hele opdracht moet gaan herbepalen. Het is een breed haalbaarheidsonderzoek, dus daar komen ook ontwikkelingen die lopen het proces in. Neem ik mee.
Korte reactie nog van mevrouw Gasseling.
Ja, ik vind een locatieleg meer die meegenomen gaat worden en eventueel een nieuwe sporthal. Dat vind ik wel dermate grote ontwikkelingen dat die wel met de raad gedeeld hadden moeten worden, naar ons idee.
Helder. Er waren ook nog aangekondigde vragen van Dus, maar die zijn ingetrokken vanwege de motie die er natuurlijk aan de orde is. Meneer Boman, gaat uw gang.
Mevrouw Gasseling vroeg hoe andere partijen daarin zaten.
Ja.
Ik volg de redenering van mevrouw Gasseling helemaal. Het onderzoek, waar heftige discussie over geweest. En die had een bepaalde bandbreedte en daar wordt nu wat tussendoor geschoven. En daar maak ik bezwaar tegen.
Toch ook een reactie nog van meneer Hoekstra. Ik denk wel dat het goed is als u het in debat wil brengen, dat we naar de commissie brengen.
Oh ja, maar dat is oké.
Ja, even korte reactie van meneer Hoekstra. Ja, het ziet er wel uit als een televisieprogramma zo.
Nou, ik denk dat refererend aan de vraag die mevrouw Gasseling stelt. Zoals de wethouder aangeeft, is dit een haalbaarheidsonderzoek. Daar komen straks allerlei scenario's uit naar voren. Het is niet ongebruikelijk dat daar ook andere mogelijkheden uit naar voren komen. Dat zien we wel vaker. Dus om daar nu heel gewichtig over te gaan doen is wat ons betreft niet aan de orde. Wat ons betreft kan het onderzoek gewoon verder gaan en zien we de uitkomsten tegemoet.
Andere leden nog een reactie? Meneer Van Haren van de VVD.
Heel kort, daar sluit ik mij bij aan.
Iemand anders nog een reactie? Meneer Van Dam.
Ik ken niet alle ins en outs. Ik hoor nu dingen voor het eerst. Dus ik zou graag willen dat dit tijdens een commissie besproken wordt.
Mevrouw Gasseling, nog een korte reactie in het verzoek?
Nee, het is helder. We gaan met de commissie verder. Het is ook niet mijn idee, omdat dat onderzoek niet verder kan gaan, maar de manier waarop, het proces. Ja.
Helder. In mei, 13 mei, is het, al hoorde ik me net even ingefluisterd, dat het een moment is dat we dat kunnen bespreken. Ja. Dat waren de mondelinge vragen voor nu. Dan is nu te gast de heer Van Lieshout. Die vraag ik wel naar de spreekgestoelte om ons mee te nemen in een notendop. Waar staan wij met het managen van de crisis vanuit de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland in de Grip 4? Het linkerknopje is rood en dan kunt u spreken.
Ik heb hem gevonden. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, goedenavond. Thijs van Lieshout, directeur veiligheidsregio. Wat nu heel actueel is, daarvoor was vooral commandant brandweer Amsterdam-Amsteland actueel, ook een bijzondere baan. Ik zit hier sinds 1 oktober in die gecombineerde functie. Dat was toen al, dit is de vijfde veiligheidsregio die ik mag aanvoeren. Had ik zoiets, de brandweer en de veiligheidsregio moet je combineren, omdat die twee, ik zeg altijd, de veiligheidsregio staat op de schouders van de brandweer en kan kracht ontlenen als je iets wil aan die brandweer. We hebben het uit de stad getrokken, dat ging nog niet zo makkelijk, omdat de ervaring was afgelopen jaren dat de vijf Amsterdam-gemeenten wel vaak zeg maar moesten aankloppen bij de gemeente Amsterdam. En dan ging het een beetje op zijn Amsterdams. En in de rest van Nederland hebben we veiligheidsregio's die echt een platform zijn van de gemeente gezamenlijk. Bestuurd ook door de burgemeesters, gefinancierd door de gemeente. En dan moet je het een klein beetje gezamenlijk organiseren. Hoewel wij ons realiseren dat Amsterdam natuurlijk wel het leeuwendeel van deze regio vormt en ook van de begroting inbrengt. Wat er eigenlijk gebeurd is door die coronacrisis is dat de veiligheidsregio eigenlijk in 1 week 15 jaar ontwikkeling heeft ingehaald. Want het was hieronder ontwikkeld. Deze veiligheidsregio was niet aangesloten op de landelijke regio's. Eigenlijk niet in het overleg. Niet aangesloten op de ministeries in het overleg. En dat hebben we een hele korte tijd kunnen doen. Omdat ik al wat langer meeloop, mag ik ook voorzitter zijn van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's. En vandaar zit ik ook kwaliteiten qua in de Rijkscrisisstructuur, zoals we dat noemen. Dus ik ben lid van het Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en zit met de burgemeester Bruls als adviseur in de ministeriële commissie crisisbeheersing. Dat is heel interessant, want dan krijg je natuurlijk een hele goede informatiepositie over wat gebeurt daar. Wat zijn de afwegingen die in de landelijke politiek worden gemaakt en hoe kunnen we dat terugvertalen naar Amsterdam-Amsteland. Dat doen we nu een aantal weken. Het is een hele bijzondere situatie, omdat we natuurlijk al vrij lang in griep 4 zitten. Dat is ook voor het eerst in deze regio dat we boven griep 2 zijn opgeschaald. Dat waren ze hier niet gewend. En hebben we eigenlijk een beleidsteam ontworpen zoals dat klassiek is in alle andere regio's. Een samenwerkingsverband eerst van de 6 burgemeesters bij elkaar onder voorzitterschap van burgemeester Halsema. Met een aantal adviseurs aan tafel die het bestuur zeg maar, adviseren over de koers die gevolgd moet worden. En het hele bijzondere aan deze crisis is natuurlijk dat het een publieke gezondheidscrisis is, waar wetgeving omheen is. En de wet publieke gezondheid zegt, het is de voorzitter van de veiligheidsregio die de infectieziekte ter hand, bestrijding ter hand neemt. En alle mandaten zijn automatisch aan de voorzitter gegeven in opdracht van de minister van VWS, nu Hugo de Jonge. Dus de besluiten en de aanwijzingen, zoals die dan afgelopen dinsdag ook weer zijn geformuleerd, dat we de jeugd tot 12 kunnen laten buitensporten, ook zonder de anderhalve meter. Dat de evenementen nog langer verboden gaan worden, dat de scholen weer opengaan, dat organiseren wij zeg maar, in 25 regio's in Nederland langs de zogenaamde noodverordening. En die noodverordening wordt uiteindelijk vastgesteld door de voorzitter, terwijl ze daarvoor overleg voert met de 5 burgemeesters en met alle adviseurs om daar een goede verordening van te maken. Nou, we hebben in Nederland 25 regio's. We hebben gezorgd dat er één noodverordening kwam, zodat er niet te veel rechtsongelijkheid en verschillen zijn. Ook omdat Amsterdam-Amsteland natuurlijk te midden van Kennemerland, Zaanstreek, Utrecht, andere regio's ligt. En we willen wel een soort eenheid van beleid. Maar sommige onderdelen kun je ook nog in differentiëren. Dat is natuurlijk steeds de vraag. Wat doe je nou wel, wat doe je nou niet? Wat doe je met de kleine voetbalveldjes? Wat doe je met de grote voetbalvelden? Wat doe je met je havens, met je campings, et cetera? Nou, dat is een boeiend proces. Er is veel over te doen natuurlijk. U heeft dat ongetwijfeld de afgelopen periode gevolgd. De fase waarin we nu eigenlijk terechtkomen is een fase waar we van maatregelen top-down sturing, waar de crisis dus heel erg strak centraal gestuurd is, overgaan naar een meer maatschappelijke sturing. Waarbij je eigenlijk tegen de samenleving zegt, joh, die crisis duurt echt nog anderhalf jaar. Die duurt eigenlijk tot we een vaccin hebben. Nou, niemand weet wanneer dat is. En tot die tijd moet je hygiëne en afstandsmaatregelen in stand in acht nemen om te voorkomen dat de besmettingen zo snel oplopen. Dat de ziekenhuizen nog verder overbelast worden. Die zijn nu nog steeds overbelast natuurlijk. Dat de zorginstellingen overbelast raken en dat het hele systeem je over de schoenen loopt. Maatregelen is heel erg top-down. Dat is overleg, daar hebben wij input. De Veiligheidsregio Amsterdam geeft ook input mee aan het kabinet. Dat doen we via die Rijkscrisisstructuur, maar ook via allerlei binnenlijnen zijn er nog. Van wat vinden wij nou belangrijk? Nou, daar zitten wij denk ik voor in de bus, om het zo maar even te zeggen, om het beleid mee te bepalen. Dat is gewoon prettig, omdat er in deze regio ook hele specifieke problemen zijn natuurlijk. Door de dichtbevolktheid, door de belangen die er zijn, de rol van de economie natuurlijk hier, de recreatie in de cultuur en de horecasector. Maar goed, ook in andere regio's worden die hard getroffen. Ik zie, we hopen eigenlijk dat, als u dat heel belangrijk vindt, dat de kappers weer iets eerder open kunnen dan 20 mei. Dus dat is misschien het goede nieuws wat er aan zit te komen. Daar nog iemand mee gerieven. Dat is toch een niet onbelangrijk onderwerp, zou ik willen zeggen. Als we kijken, u moet zich wel realiseren dat er eigenlijk het weer, ja, je ziet het op straat drukker worden, je ziet dat mensen het ook zat zijn natuurlijk om heel de tijd binnen te zitten, maar het hele zorgsysteem loopt echt nog op de tenen. Dus er zijn hele verschillende verhalen. De verhalen die uit de witte kolom komen. De verhalen die we ook uit het verpleeghuis horen. We hebben van de week een hele indringende presentatie gehad van de directeur van Cordaan. Die vertelt hoe het in die verpleeghuizen eraan toe gaat. En wat voor, nou ja, het wordt, wat voor ravage er soms wordt aangericht als er een virus door zo'n verpleeghuis vaart. Waar 20, 30, 40% van de bewoners een hele korte tijd sterft. Wat dat doet met het personeel. En wat het doet natuurlijk met de andere bewoners, wat het doet met familie die daar niet op bezoek komen. Tegelijkertijd zien we wel dat het IC-belasting nu wat afloopt, maar nog steeds boven het niveau zit. Waardoor we, waarop we eigenlijk zouden willen zitten om reguliere operaties ook weer door te kunnen laten gaan. En iedereen is natuurlijk een beetje beducht voor die zogenaamde tweede golf. En wat de scenario's nu een beetje zijn, is dat in de zomer krijgen mensen normaliter veel minder griep. Maar dat als het griepseizoen aan het eind van dit jaar weer begint, dat met de normale griep ook de pandemie, de coronapandemie, weer verder in zal slaan, om het zo maar even te zeggen, en meer mensen ziek zal maken. En tegen die tijd moeten we natuurlijk heel erg goed nadenken, hoe gaan we dat nou doen? Want het is niet de verwachting dat er eind dit jaar al een vaccin is. Dus dan zullen we moeten voorkomen dat we de hele maatschappij weer 2-3 maanden op slot zetten. En hoe gaan we dat nou doen? Dat kan door meer IC-capaciteit nog te bouwen de komende maanden. Maar hoe zit het dan met het zorgpersoneel? Hoe zit het met die boeggolf van uitgestelde zorg die er nu nog aan zit te komen? Omdat we heel veel mensen natuurlijk zorg ontzegd hebben de komende periode. Hoe zit het dan met de ouderen tegen die tijd? Kunnen we die dan beschermen? Moeten we die dan nog 1,5 jaar letterlijk ophokken in een verpleeghuis zonder dat ze naar buiten mogen en hun naasten kunnen zien? Dat zijn allemaal hele zware dilemma's die eraan zitten te komen. Nou, daar praten we met het bestuur over. Daar worstelt het bestuur soms ook mee. En dat begrijpen we ook, want het zijn ook hele impactrijke besluiten. Je kan je ook vertellen dat het kabinet daarmee worstelt. Dat je voelt daar de zwaarte van de besluiten die soms genomen moeten worden. En het effect wat het heeft op de samenleving. En daar worden mensen ook wel eens wat klein en nederig van in het kabinet. En dat kan geen kwaad, denk ik. Maar uiteindelijk moet het land wel bestuurd worden. En moeten er besluiten genomen worden die ons allen op die manier aangaan. Dus